Beste mensen, welkom. Dit is de podcast van PsychoseNet. Mijn naam is Jim van Os. Ja, en welkom. We hebben vandaag echt een heel bijzondere gast. Want de gast is PsychoseNet. Of liever gezegd, de gast is de hoofdredacteur van PsychoseNet. Geeske, wie is de hoofdredacteur van PsychoseNet?
Ja, Jim, dankjewel voor je welkom. Ik ben inderdaad Geeske. Wie is de hoofdredacteur van PsychoseNet? Ja, in theorie kan iedereen dat natuurlijk zijn, maar in dit geval ben ik dat toevallig. Dus dat komt heel goed uit. Ja. De hoofdredacteur van PsychoseNet is, nou, in dit geval vrouw, 40 jaar, moeder van officieel 5 kinderen, waarvan er nog 2 bij mij zijn. Ik heb een super lieve man. Er lopen bij mij thuis 3 hele leuke katten rond. En ik woon in Friesland, in een heel mooi klein dorpje. En daarvanuit run ik de website van PsychoseNet samen met een team van een aantal vrijwilligers. En dat loopt als een trein.
Het loopt als een trein, dat kan ik beamen. Want hoe lang ben jij al betrokken bij PsychoseNet en hoe lang als hoofdredacteur?
Dat is een goede vraag. Ik ben denk ik 4 jaar geleden begonnen bij PsychoseNet. Ik ben begonnen als vrijwilliger. Dat heb ik een klein jaar gedaan. Daarna ben ik webredacteur geworden. Dat heb ik ook een aantal jaar gedaan samen met Anne Marsman. We waren beide de twee webredacteuren. En nu sinds een jaar ben ik hoofdredacteur. In de zin van dat ik eigenlijk alle werkzaamheden voor PsychoseNet doe. Dat ik het team ook alleen stuur. En dat ik eigenlijk gewoon daarin alle activiteiten uitvoer die er zijn.
Mm-hmm. Wauw. Ja, want het is enorm uitgegroeid, hè, PsychoseNet. Ook weer het laatste jaar wat je zegt. Want ik denk dat de luisteraars natuurlijk wel een beetje nieuwsgierig zijn. Want PsychoseNet gaat over psychosegevoeligheid, trauma, stemming. Dus heb jij als persoon daar te maken mee gehad?
Ja, ik heb er inderdaad mee te maken gehad. Ik ben een aantal jaren geleden ziek geworden. Ik wist toen niet wat er met mij aan de hand was. Ik kreeg allerlei symptomen. Ik wist al dat ik eigenlijk in mijn jeugd ook moeite had. En ik kom uit een zorgmijdend gezin. Dus dat is lastig, dat is nooit opgepakt. Maar ik ben daar eigenlijk al ziek geweest. Maar ik ben daar ook weer vanuit hersteld. En uiteindelijk ben ik heel veel jaar zo doorgekabbeld, totdat ik uiteindelijk op het punt kwam dat ik toch wel heel veel moeite had met leidinggevenden, met autoriteiten en dat het lastig was. En vanuit de reorganisatie werd het eigenlijk steeds moeilijker. En als kerst op de taart werd ik gestalkt door mijn moeder in die tijd. En dat was echt de druppel waardoor eigenlijk die hele emmer ging overlopen. En ik kreeg toen echt symptomen van de bipolaire stoornis. Ik dacht dat mijn leidinggevende onder andere mijn gedachten kon horen. Dus dat is ook natuurlijk een stukje paranoia zat erin. En ik kreeg heel veel PTSS-symptomen en dissociatieve symptomen. Ik dacht ook dat ik in delen was. Dat was ook zo. Maar dat is gewoon een hele lastige mix als je dat tegelijk moet mixen in ontregeling.
Mm-hmm.
Dus dat was lastig. Ik kon er ook nergens meer naartoe eigenlijk, want dat gaf zo'n vreemd beeld. Ik wist bij wijze van spreken aan de ene kant van de deur niet hoe ik aan de andere kant van de deur op mijn werk zou gaan reageren. Dat was zo ontzettend wisselvallig. Dus dat was een ontzettend moeilijke situatie. En dat leidde er eigenlijk ook toe dat ik ook vanuit de zorg niet werd gezien. Want ik zocht het wel. Ik ging ook zelf naar de therapeut toe. En die zei eigenlijk van ja, maar wat jij hebt is niks. Dus uiteindelijk ging ik zo naar een andere GGZ-instelling toe. Waar ook eigenlijk, ik ben door alle afdelingen gezien. Ik denk dat ik wel 7 afdelingen heb gezien. Ik ben getest op autisme, op de bipolaire stoornis, op psychose, op trauma, op dissociatieve stoornissen. En overal kwam eruit van, deze dame voldoet niet aan de mix. Dus uiteindelijk bleef ik helemaal alleen achter. In de zin van, ik was ontregeld. Ik had niks meer onder controle. Maar ik kwam ook nergens binnen. En dat was problematisch voor mijn gezin. Het was ook problematisch voor mijn werk. Dus uiteindelijk heb ik daar wel heel veel ervaringen op gedaan. Vooral ook in hoe je daar zelf mee omgaat. Ja. En hoe je verder moet als het gewoon niks anders is.
Dus wat nu aan de orde van de dag is in de GGZ. Hè, dus dat alles wat complex is, moeite heeft om in zorg te komen, omdat het niet netjes past in één of de andere diagnostische categorie. Dat heb je letterlijk aan de lijve meegemaakt.
Ja, ik denk, ik pas niet in het vakje van autisme. Dat is minder op mijn lijf geschreven. Maar in alle andere vakjes waar ik ben geweest, daar paste ik eigenlijk wel. Maar dat werd niet herkend, omdat ik ook in andere hokjes paste. Dus ja, dan word je echt letterlijk van de ene naar de andere doorgeschoven. En in sommige gevallen stonden er echt gewoon, zat ik in een hokje met drie stoelen. Er stonden op een gegeven moment 7, 8 hulpverleners in mijn ruimte over mij te oordelen, over wat ik had. Want niemand snapte het meer. Dus uiteindelijk kwam er een psychiater aan. En die is denk ik 15 seconden binnen geweest. En die zei gewoon, heb je dit? Nee. Heb je dat? Nee. Heb je dit? Nee. Nou, hij zegt zeker nee. Ze heeft het niet. Dus we kunnen gaan. Dus toen ging de hele meute de deur weer uit. En toen was het afgelopen. En dus dat was mijn intake van... Ik geloof dat dat bipolar, dat was de poli van de bipolaire stoornis. Ja, bijzonder. Waar maak je dat nou mee? Dat is echt.
Nee, inderdaad. Dus, maar dat is wel dus heel dramatisch. Hè? Want we lachen er nu een beetje over. Maar je hebt echt bijna alles verloren in die manifestatie, in die psychische ontregeling waar je toen mee te maken kreeg. En heb jezelf compleet opnieuw moeten uitvinden.
Ja, ik raakte ook gewoon echt alles kwijt. Ik had weinig gevoelens meer voor mijn man daar op dat moment. Dus het hele gezin met jonge kinderen, dat viel gewoon om. Maar ook op mijn werk gewoon. Ik kon gewoon niks meer. Dus uiteindelijk ook ben ik eerst minder gaan werken. Eerst 75%, toen 50%. En ik had een bedrijfsarts, die geloofde mij niet. Die dacht dat ik de boel aan het flessen was. Oh. En die deed elke keer, zei hij weer van, ja, maar jij doet maar alsof. Zei hij tegen me, jij gaat over 6 weken weer 100% werken. Nou, dan kwam zat mijn leidinggevende erbij. Zat mijn man, zat mijn vriend, die zat erbij. En elke keer als hij bedrijfsarts iets had gezegd, dan kwamen die naderhand bij me terug bij mijn bureau. En vooral mijn leidinggevende, hij zei van, ja, Geeske, zullen we dit maar niet doen? En dan had hij dat formulier al bij zich van de bedrijfsarts. Ik zeg van, nee. Het is geen goed idee, nee. Dus dan ging ik dat gelijk terugdraaien bij HR om mij gewoon niet weer 100% te kunnen laten werken. Mm-hmm. En ja, je merkt gewoon echt dat uiteindelijk alles op de fles gaat. Ik ben uiteindelijk na 2 jaar afgekeurd, volledig afgekeurd. Ik kwam in de VIA. En uiteindelijk een jaar later, toen ben ik ook definitief afgekeurd, kwam ik in de VIA IVA. Dus kreeg ook echt een brief thuis van dat ik echt langdurig ziek was. Dat ze ook geen kans meer zagen voor herstel voor mij. En dat ik eigenlijk gewoon afgeschreven was. Dus ik kreeg gewoon echt een via-uitkering die prima was. Het is een prachtig vangnet. Maar het idee dat je gewoon afgeschreven bent voor de rest van je leven, dat is...
Dus je had aan de ene kant de bedrijfsarts die op een gegeven moment zei, nou, je zit de boel te simuleren. Ja. En een tijdje later krijg je een brief dat je voor de rest van je leven bent afgeschreven.
Ja, klopt.
Dus zo kan het verkeren.
Ja, die bedrijfsarts was panisch, want die dacht echt dat het eruit zou komen in dat rapport, dat ik de boel aan flessen was. Dus die had dat hele rapport van mij, wat hij in moest leveren om die uitkeringen aan te vragen. Ja, daar had hij allemaal dingen ingezet over mij en dat ik niet meewerkte en dat soort dingen. Ja, en uiteindelijk kwam ik bij het UWV. En weet je, iedereen denkt altijd heel slecht over het UWV. Maar mijn ervaring is gewoon heel goed. Die bedrijfsarts, of die UWV-arts, die heeft het allemaal bekeken. En die heeft me gelijk apart genomen. Hij zei van, ja, dit kan gewoon zo momenteel niet meer. Hij zegt van, ja, je hebt het niet getroffen met die bedrijfsarts. Maar hij zegt, ik wil jou gewoon de tijd geven om te herstellen. Mm. En ik geef je gewoon 1-2 jaar. Mm-hmm. En niks weer 100% werk. Hij zegt, ik keur jou gewoon af als jij het oké vindt. En dan heb je gewoon tijd om rustig weer bij te komen.
Ja.
En dat gebeurde.
En wat misschien voor de luisteraars om goed te begrijpen, dat werk dat jij deed, dat was best wel een behoorlijke, verantwoordelijke, drukke, hele technische, verantwoordelijke baan, toch?
Ja, ik was een IT-innovatiespecialist in mijn laatste functie. Daarvoor ben ik jarenlang applicatiebeheerder geweest. En ja, innovatiespecialist is gewoon een hele brede functie waarbij je gewoon voor een bedrijf met 200.000 medewerkers geacht wordt om de nieuwe koersen in kaart te brengen voor wat het bedrijf moet gaan lopen op IT-gebied. En daarvoor was ik bezig in Nederland, in België en in Frankrijk om gewoon daarin duidelijk te krijgen wat er speelt. Dus mijn taak op dat moment was ook de IT-watch. Ik bracht in kaart hoe dat op dat moment de hele strategische omgeving eruit zag voor de energiemarkt eigenlijk. Dus waar liggen de kansen voor een groot bedrijf om gewoon die hele markt te gaan veroveren? Om, dan gewoon, hè, om vanuit die energietransitie verder te kunnen.
Ja.
En die lag bij mij. En dat was wel iets wat ontzettend op mijn lijf geschreven was. En die vond ik ook ontzettend leuk. Maar het was ook een hele verantwoordelijke baan. Want als je het niet goed doet, dan kom je nergens. En het was een moeilijke baan. Want je moet wel heel je interne omgeving mee hebben. Mm. En die had ik niet. Mm. Mijn deel van mijn omgeving daar werkte niet mee. En er werd ook gepest. In de zin van dat je echt heel lelijk behandeld werd. Mm. Dus aan de ene kant functioneerde ik fantastisch goed in dat innovatiestuk. In die IT-watch. Ja. En ik stond in Frankrijk om dat te presenteren. En dat soort dingen. En aan de andere kant, op heel klein gebied in Nederland, was het heel lastig. Omdat je daar met andere factoren te maken hebt.
Dus want jij hebt op een gegeven moment de stap gemaakt, hè, toen je bij PsychoseNet kwam, heb je echt ook de stap gemaakt om tegen het UWV te zeggen, jongens, ik verlaat jullie, ik ga weer op eigen benen verder in de samenleving met mijn baan bij PsychoseNet. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Ik ben
heb je uitgeschreven, zeg maar?
Nou, ik moest eruit, want uiteindelijk word je gewoon geherkeurd elke keer. Dus elke keer als je meer gaat werken, dan krijg je gewoon... En dan gaan ze bekijken van hoeveel werk je, hoeveel verdien je. En er zitten hele ingewikkelde berekeningen zitten daarachter. En uiteindelijk bleek dat de 24 uren die ik op dat moment werkte gewoon te veel waren om afgekeurd te blijven. Dus toen werd ik ook in één keer gewoon weer 100% opnieuw goedgekeurd.
Ja.
Dus ondanks dat ik maar 24 uur werkte tegen een veel lager loon, werd ik 100% goedgekeurd ten opzichte van een 40-urig baan. Dus dat was wel even schrikken.
Even slikken. En... die 24 uur is ook niet voor niets dat je dat deed. Want daarnaast was er ook nog sprake van dat je hebt psychotherapie en je hebt medicatie.
Ja.
En dat moet ook allemaal gemanaged worden, naast gezin natuurlijk.
Ja, het is hard werken.
Ja. Maar dus, dat is wel interessant, want ze zeggen wel dat herstel ook gaat over jezelf opnieuw uitvinden. Mm-hmm. Is dat wat je hebt gedaan?
Ja, in zekere zin wel. Het lijkt een beetje hoe ik altijd ben geweest vanaf mijn 15e tot aan mijn, ik denk 35e, is alsof ik in een cocon heb geleefd. Het is een heel gedempt leven geweest, eigenlijk om angst onder controle te houden. Maar ook om mezelf gewoon in te pakken in iets wat sociaal gewoon te verkopen is. Mm-hmm. Om mezelf gewoon heel goed neer te zetten. Heel rustig, heel kalm. Mm-hmm. Ik kreeg ook altijd in mijn feedbackgesprekken bij mijn leidinggevende te horen dat ik wel eens wat mondiger mocht worden. En dat ik wel eens wat meer voor mezelf op mocht komen en dergelijke. En dat heeft allemaal met dat inpakken te maken. Dat was gewoon echt. Ik had mezelf gewoon klein gemaakt om gewoon mee te kunnen.
Heeft dat te maken met zeg maar de omstandigheden die je hebt meegemaakt tijdens je jeugd?
Ja, ik ben er mezelf nooit echt bewust geweest dat ik het deed. Ik kon ook niet anders op dat moment. Ik wist ook niet dat ik het deed. Ik wist alleen dat ik mezelf altijd moest drukken. Maar dat heeft inderdaad wel met opvoeding te maken. In de zin van dat ik er nooit heb kunnen zijn. En dat als ik er wel was, dat ik dan op mijn sodomieten kreeg eigenlijk. Ja. En dat ook.
Want je noemde daar net al iets over, hè, in verband met je moeder. Dus is het zo dat je naast dat je zelf ervaring hebt op het gebied van trauma en psychose, dat ook weer in je familie mensen waren die psychose gevoelig waren?
Dat is een lastige vraag. Want ik denk dat ik daar eigenlijk vanuit mijn familie niet op mag antwoorden. Mm-hmm. Maar ik denk dat in de meeste van dat soort gevallen je dat wel met ja zou kunnen antwoorden. Maar daar zal discussie over zijn.
Nee, oké. Maar in ieder geval dat er in de familie ook breder psychische ontregeling niet vreemd is, zal ik maar zeggen.
Nee, dat is wel iets wat voorkomt. Ja. Ja. Er zit een erfelijke component in.
Ja, ja. Dus wat heeft je dat geleerd over hoe je zelf als moeder dit met je gezin hebt gedaan? En je coming out binnen het gezin over deze dingen. Is dat iets wat jullie samen hebben gedaan, over na hebben gedacht?
Dat is een hele goede vraag eigenlijk. Het feit is dat ik altijd open ben geweest over mijn psychische stoornis, om het zo maar te zeggen. Dat is altijd al op het werk geweest, waar dat al niet heel normaal was. Maar ik ben altijd open geweest. Maar ik ben ook altijd open geweest binnen mijn eigen gezin. En daar is nooit iets onduidelijk geweest. En ik kom uit een omgeving van zorgmeiders, waar mensen niet de verantwoordelijkheid nemen om in zorg te komen. Ik ben de enige die het wel zelf heeft gedaan. En ik sta er ook gewoon voor. En ik vind dat ook normaal om hulp te zoeken als het gewoon niet goed gaat. Ook al heeft dat misschien nadelen voor je baan, voor je omgeving of voor je gezin. Dus mijn openheid daarin, dat is ook altijd in het gezin geweest. En mijn man die heeft dat gewoon altijd gewoon ondersteund. En die is er ook altijd geweest. Ik heb ontzettend geluk met mijn man. Omdat hij dat ook altijd heeft gedragen. En die accepteert mij ook gewoon met deze labeltjes, om het zo maar te zeggen. Hij wist niet dat ik ze had toen hij mij ontmoette. Wij kennen elkaar al sinds dat ik 17, 18 was. En dit is in de jaren daarbij gekomen. Maar hij gaat er gewoon fantastisch mee om. Mm-hmm. En je ziet ook dat we daarin gewoon een hele mooie balans hebben gevonden. Om daarmee om te gaan.
Zijn er nog tips die jij hebt voor koppels die hiermee worstelen? Dat één tegen de psychische gevoeligheid aanloopt een tijdje. Wat zijn dan belangrijke dingen om met elkaar te doen en met de kinderen?
Van de kinderen ligt het een beetje aan welke leeftijd dat ze hebben. Want die van mij waren echt 0, 1, 2 jaar. Nou, daar doe je gewoon helemaal niks mee. Je moet gewoon zorgen dat die kinderen veilig zijn. En dat ze gewoon niet te veel merken van jouw ontregeling. Dus schakel daarvoor je schoonouders in en je buren en je vrienden. Maar zorg dat die kinderen het niet merken. En worden ze ouder? Ja, vertel gewoon wat er aan de hand is. Mijn kinderen weten dat Mem, want ik ben Fries, dus ik ben Mem. Dus ze weten dat ik een bipolaire stoornis heb. Ik vertel ze niet alles, want ze hoeven niet alles te weten. Ja. Maar dat is voldoende om mee te komen. En qua partner is het belangrijk om gewoon met elkaar te blijven praten daarover. Om aan te geven wat er speelt. Te zeggen waar je last van hebt. En daarin gewoon met z'n tweeën een weg te vinden. Maar ook vooral je normale gedrag te kunnen blijven voldoen. Want je wilt gewoon niet alleen je ziek te worden voor je partner. Je wilt voornamelijk een gelijkwaardige partner blijven. Dus er moet naast je ziekte vooral ook ruimte blijven voor jezelf. Mm-hmm. En je moet misschien ook jezelf daarin een beetje motiveren. Om daarin ook voor je partner te kunnen blijven staan. Ja. Want niet alles is ziekte. En zorg er vooral voor dat deel ook blijft staan. En dat is denk ik het belangrijkste. Ja.
Heb jij baat gehad bij psychotherapie of was dat moeilijk te krijgen?
Mijn eerste psychotherapeut, dat was geen psycholoog, dat was gewoon een psycholoog. Dat was niet de goede. Ik ben daar wel 15 sessies geweest of zo, ondanks dat er geen klik was. En nou, daar kwam ook niks uit. Het was echt een aanfluiting. En mijn laatste therapeut, daar ben ik nu 4 jaar geweest. En dat eindigt, ik heb nog 1 sessie over 4 maanden en dan is het gewoon afgebouwd. Ja. Dus dat is binnenkort klaar.
Ja.
En daar ben ik ook heel trots op. En daar heb ik gewoon wel die relatie mee opgebouwd. En dat voelde ook gewoon gelijk goed toen ik hem ontmoette. En we hebben samen ook heel veel werk verzet, denk ik. Ja. En ook niet eens heel inhoudelijk werk, want ik reageer slecht op EMDR. Ik kan het niet via piepjes hebben, ik kan het niet via de trillingen hebben. Het is geen manier waarop dat werkt voor mij. Het is voornamelijk gewoon echt klassieke praattherapie geweest.
Ja,
en dat is een aantal jaren lang. Ja. En daarmee ben ik toch eigenlijk wel heel goed terechtgekomen.
Dus het was eigenlijk ook gefocust op trauma en dingen die je hebt meegemaakt?
Nou, eigenlijk ook niet eens. Eigenlijk hebben we het vooral over het hier en nu gehad. Over hoe ik nu functioneer en wat er nu gaat, wat ik nu doe.
Ja.
Om dat ook te controleren. Dat is eigenlijk de afgelopen 2 jaar zo geweest. Waarom doe ik zoals ik doe? Wat zit erachter? En daarvoor hebben we het wel daarover gehad. Maar ik merk, het zit zo ver weg. Het is zo lang. Het is begonnen toen ik baby was. En doorgaan tot ik 35 was.
Ja.
En dat is heeft zo'n enorme impact. Dat ik dat nog steeds niet verdraag.
Nee. Dat zeggen meerdere mensen. En er wordt ook gezegd van dat hoeft ook helemaal niet altijd om daar weer helemaal alles om overhoop te halen. Het kan ook op hele andere manieren. Het kan ook via lichaamsgericht werken of via praattherapie in het hier en nu. Er zijn heel veel wegen.
Ja, dat klopt. En wij hebben dus inderdaad de praattherapie hierbij gedaan.
Ja. Ja.
En dat heeft me wel heel veel gebracht. Het gaat heel langzaam, maar niks gaat snel wat moeilijk is en wat zo lang heeft geduurd.
Nee.
En hij is er ook altijd geweest. En ik heb ook gewoon geen familie eigenlijk die achter me staat. Dat is ook wel een dingetje. Dus ik sta gewoon alleen.
Ja.
Ik heb wel dus een hele fijne partner. En ik heb dus nu hier ook gewoon een baan waarin ik mezelf kan zijn. Maar voor de rest sta ik daar best wel alleen in. Dus er is ook, stond weinig achter mij. En hij is gewoon die extra pilaar geweest om nu eigenlijk de rest eerst neer te zetten. En ja, vanuit daar kan ik eigenlijk weer verder. Dus hij is eigenlijk gewoon een steunpilaar. Ja. Om te stabiliseren. Mm-hmm.
En kan je iets vertellen over de rol van medicatie? Wat dat gespeeld heeft?
Ik ben pas heel laat aan de medicatie gegaan, als je dat zo kunt zeggen. Mm-hmm. Ik heb jaren in rondgelopen. Terwijl het slechtst met mij ging, had ik geen medicatie. Jarenlang. En dat mondt er ook toe uit dat je dan heel extreem gedrag krijgt. Ik heb ook zelf een poging gedaan. En dat is echt niet grappig gewoon, als je er tussenin valt. En uiteindelijk, na een aantal jaar, ben ik toch in de zorg terechtgekomen. En ben ik eindelijk gezien door iemand met kennis van zaken. En die heeft me uiteindelijk ingesteld op lithium en ook op ketiapine. En dat slik ik nu inmiddels jaren. En dat heeft wel een wereld van verschil gezorgd. Mm-hmm. Want ik ken mijzelf heel goed zonder, inmiddels heftig ontregeld. Ja. En ik ken mezelf ook heel goed met in ontregeling. Ja. En ik weet dat daar verschil tussen zit, een heel groot verschil. En ik hoop niet dat ik het ooit nog een keer zonder hoef door te maken. Want dat is een gebed zonder einde. En ik ben er gewoon heel tevreden mee met wat ik heb.
Dus Ralf Koepka, die zegt altijd dat bipolariteit gaat over de energiehuishouding in de kern. Mm-hmm. Voelt dat voor jou zo?
Ja, het haalt de scherpe randen ervan af eigenlijk. Je gaat er minder ver in. Het overkomt me allemaal nog wel, maar ik kan het nu wel controleren. Het geeft mij de kans om daar zelf een balans in te vinden, in plaats van dat het me overspoelt. En dat is het verschil.
Dus het geeft je eigenlijk een manier om je zelfregulatie te versterken en toe te passen.
Ja, want zonder valt het en met gaat het wel goed.
Ja. Dus dat is heel mooi, hè, dat je je weg hebt kunnen vinden en dat medicatie iets voor jou doet. Heb je ooit gedacht aan, ik ga afbouwen, of zeg je, ik ben gewoon tevreden zoals het nu is?
Ik heb wel gedacht aan afbouwen, want ik lees daar zoveel over en ik kom ook vanuit de redactie daar zoveel over tegen. Mm-hmm. Dat ik wel begon te twijfelen van, ik heb nog wel medicatie, kan ik dat dan wel verkopen? Want je ziet best wel veel voorbij komen dat als je zegt dat je medicatie neemt, dat je er heel veel negatieve feedback op krijgt. Van, doe jij nou voor medicatie? Goh, dan ben je zeker wel 120 kilo, of niet? Goh, kun je dan wel concentreren? Nou, dat soort dingen, dat komt heel veel voorbij.
Dat het bijna een stigma wordt om medicatie te gebruiken.
Ja, mm-hmm. Ik voel dat zo. En dat leidde bij mij ook tot onzekerheid. Van, moet ik dit nog wel blijven slikken? Want iedereen bouwt blijkbaar af. Ik ben gewoon heel stom en slecht dat ik blijkbaar medicatie slik. Mm-hmm. Dus ik ben erover ook in gesprek gegaan met mijn eigen psychiater. En die zei ook van, Geeske, je doet het zo goed. Ze zegt, als er iemand is die er niet van af moet, dan ben jij dat volgens mij. Want je hebt eigenlijk best wel weinig bijwerkingen. Ik heb wel bijwerkingen, maar het loopt niet uit de hand. Mm-hmm. Ik kan er goed mee leven. Ja. Ze zegt van, volgens mij moeten we dit niet doen. En ze heeft dat uitgelegd. En eigenlijk had ze ook wel gelijk. En dat ik dan toch eigenlijk zo in de war raak van die discussie. Op de social media, op het internet, over dat afbouwen, dat je eigenlijk een beetje een domme doos bent als je niet afbouwt.
Ja. Zijn social media goed te vertrouwen wat dat betreft over de...
Nee, maar er zitten wel bepaalde namen in, grote namen die dat ook promoten, bekendere namen, mensen die boeken schrijven, dat soort dingen. En daarmee moeten we wel een beetje voorzichtig zijn, dat je alleen de mensen gaat laten afbouwen die of heftige bijwerking hebben, of die gewoon te veel medicatie hebben, dat gewoon onverantwoordelijk is. Maar dat je niet per ongeluk de mensen gaat pakken die gewoon eigenlijk gewoon goed ingesteld zijn, niet al te veel bijwerking hebben, want je gaat van de regen in de drup. Dus ik mis soms een beetje de nuance.
Een pleidooi voor... en dat is natuurlijk ook zo, dat ieder mens is letterlijk anders. Mm-hmm. En ieder mens moet voor zichzelf uitvinden wat nodig is, wat werkt en wat niet werkt. En zijn eigen pad zien te vinden. En de keuze maken voor anderen, dat is in principe iets wat je beter niet kunt doen in zoiets complex als psychisch lijden. Ja.
Ja, het is een keuze die bij jezelf is.
Dus dat is ook een beetje wat denk ik psychose net probeert uit te stralen. Hè? Dat het is voor ieder mens anders. Ja. En Dat is nou eenmaal zo.
Ja, ik wil daar een beetje meer weer in, ook hier de balans in herstellen. Want ik merk dat als mensen dingen zeggen over dat ze medicatie slikken, dat ze eigenlijk neergeschapeld worden met tientallen negatieve berichten. En als iemand iets post over afbouwen, dan wordt dat allemaal toegejuicht. En dat is een tendens waar we eigenlijk tegen in moeten gaan. Dat die eigenlijk gewoon gevaarlijk is. Natuurlijk mag je afbouwen. Maar natuurlijk mag je ook ervoor kiezen om medicatie te blijven slikken. Omdat je gewoon, omdat je daar wel bij vaart.
Ja.
En dat is wel even een stukje nuance. En daarin beginnen we een beetje door te slaan. En ik denk dat daar een beetje voorzichtigheid geboden is.
Mm-hmm. Ja. Nee, heel goed. Dus jij voelt je ook een beetje een rol als, zeg maar, althans voor zover het psychose net betreft, want de social media controleert niemand, maar je wil graag een genuanceerd beeld uitdragen.
Ik wil graag dat iedereen er kan zijn. En dat geldt ook voor Psychosenet. Ik wil dat iedereen Psychosenet kan lezen. Ik wil dat het begrijpbaar is ook voor iedereen. Ik wil ook dat iedereen daar welkom is, met of zonder medicatie. Ik wil gewoon dat het voor iedereen is.
Ja.
En dat is voor mij heel belangrijk.
Ja. Dus jouw achtergrond in de IT, hè? Komt die nou goed van pas bij zoiets als Psychosenet?
Ja, ik denk dat het een verzameling van alles is wat van pas komt. Ik heb natuurlijk heel veel ervaring als naaste. Ik heb heel veel ervaring als cliënt.
Mm-hmm.
Ik heb ervaring als iemand die uitgevallen is. Ik heb ervaring binnen de IT. Ik heb eigenlijk alle facetten die er gevraagd worden, die heb ik toevallig nu in mijn buideltje zitten.
Ja.
Dus ik heb daar gewoon, weet je, want WordPress heb je gewoon, het is een WordPress website. Dat is niet zo heel vreselijk moeilijk of zo, mm-hmm. Om dat te doen. Maar het gaat er wel om, waar ga je voor? Naar welke kant werk je op? En hoe goed zorg je ervoor dat jij jouw website inregelt? In de zin van dat het ook aan de achterkant juist sluitend en netjes is. En dat het niet alleen aan de voorkant een beetje lijkt. Het gaat om het totaalplaatje. Je regelt iets technisch in, maar je doet het met een team. Dus je doet het met een kwetsbaar team, met vrijwilligers. Die moet je begeleiden. Uiteindelijk heb je ook een strategie naar welke kant je op wilt en hoe je verder wilt.
Mm-hmm.
Dus daarin bouw je ook uit naar een toekomst natuurlijk. En daar zit jij natuurlijk ook direct in. En dat is een totaalplaatje van wat je eigenlijk nodig hebt om zo'n omgeving goed te runnen, compleet.
Ja, ja. Ik denk dat we een goede kennismaking hebben gehad met Geeske. En hoe jij erin staat met betrekking tot Psychosenet. En ook vooral ook waar jij vandaan komt. Hè, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, die ervaringsdeskundigheid op meerdere vlakken. Dus als we, als we eigenlijk een toekomstnood zouden willen eindigen, waar zie jij het nou naartoe gaan met zo'n platform als Psychosenet in relatie tot hoe de zorg zich ontwikkelt, hoe de ervaringsdeskundigheid zich ontwikkelt? Waar zou dit allemaal naartoe kunnen of moeten gaan? Wat zou jij willen? Wat is belangrijk?
Ik denk dat het steeds meer een verzamelplatform gaat worden. Dat wij in alles aan elkaar vast gaat connecten.
Mm-hmm.
Het gewoon een brede trend worden binnen de zorg. Niet alleen binnen de GGZ, maar ook gewoon breder. En daarin moet je gewoon mensen kunnen gaan verenigen. Je hebt gewoon één grote, je hebt een standaard nodig hoe je mensen kunt gaan bedienen op een goede, professionele, bestendige, privacy technisch goede manier.
Ja.
En op die manier moet je eigenlijk alles aan elkaar gaan verbinden. Maar we zitten nu nog in het stadium dat we het wiel aan het uitvinden zijn. Er is geen vorm, er is geen budget. En dat zijn we nu allemaal mooi aan het opstellen eigenlijk.
Ja.
En dat moeten we gaan vergroten. En dat gaat stapje voor stapje voor stapje. Maar uiteindelijk komen we daar wel.
Het lijkt net alsof ik hier een zeer kundige innovatiespecialist hoor spreken. Zou dat kunnen?
Ex-innovatie. Innovatie zit hier natuurlijk ook al bij.
Toch? Ja.
Dus daar zit overal.
Maar dat is wel mooi, dat inderdaad jij dus op een vlak van innovatie terecht bent gekomen en daar vorm aan geeft op een fantastische wijze. Want ik denk aan wat jij met die website hebt gedaan in de zin van de veiligheid en de privacy. En vooral ook aan de achterkant, de dingen dat het loopt, het online spreekuur, het forum, de chat die we sinds kort hebben, maar ook dat alles helder is en gestructureerd is. Ja, mensen merken dat misschien niet zo, maar binnenkort komt er weer een nieuwe layout hè, van ja. PsychoseNet, waar jij mee bezig bent geweest, die ook weer onze stap verder neemt. Dus ja, ik zou eigenlijk willen zeggen, applaus. En ik denk ja, dat we nog zeker een gesprek met jou willen gaan hebben, Geeske, in het kader van deze podcastserie. Hè, dat we nu zeg maar de eerste kennismaking hebben gedaan. Een half uur. Ik wil je heel erg danken voor alles wat je doet voor PsychoseNet en die miljoen plus bezoekers, unieke bezoekers die we inmiddels hebben elk jaar. Ontzettend belangrijk. Heel veel positieve feedback. En ja, geachte luisteraars, wij danken Geeske en ik dank jullie dat jullie weer hebben geluisterd naar de podcast van PsychoseNet. Mijn naam is Jim van Os.